enkele mededeling, gemeente, voor de luisteraars via de kerktelefoon. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 19, vers 8 tot en met 22. Dus Johannes 19, vers 8 tot en met 22. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 106, het 26e vers. Gelooft zij Israëls grote God. 106, vers 26. Samen met de Kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we van Psalm 140, de versen 7 en 12. O Heere, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. Psalm 140, vers 7 en 12, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftengemeente in het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 19 vanaf vers 8 tot en met vers 22. Johannes 19 van vers 8 tot en met vers 22. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, weerspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan aan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover onze schriftlezing. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in onze gebeden om hem een zegen te bidden over deze dienst. Heere in de hemel, koning van deze wereld, tot u naderen we voor de tweede keer op deze dag van u. En we prijzen uw naam, Heere, omdat u de koning van deze wereld bent. Omdat u regeert, ook in onze tijd. We hebben dat immers zojuist beleden toen we uw naam beleden als de schepper van hemel en aarde, u de Almachtige. En we beleiden het u, Heere, dat we zo vaak dat niet zien. Maar leert u het ons geloven, dat u alle dingen regeert en dat u de koning van deze wereld bent, zij het op een verborgen manier. En geeft u het ons, dat we vanmiddag iets van uw koningschap mogen ontdekken. Dat uw woord zo open gaat, dat we het zien. De koning. Ja, Heere, we bidden u om niets anders dan waarom we vanochtend baden. De prediking van uw woord geeft u dat we het oog mogen slaan op u. En dat we u mogen zien in uw koningschap ook. In uw vernederde koningschap. U de koning die tot aan het kruis werd geleid. En die als de koning werd gekruisigd. Om al uw onderdanen zalig te maken. En we bidden u, Heere, rekent u ook ons onder uw onderdanen. Wij die van onszelf al het koninklijke dat er aan de mens was verspeeld hebben. Maar schenkt u ons die genade, dat we omwille van u aangenomen, ontvangen mogen worden bij u, de levende God, om voor uw aangezicht dan ook te leven. Geeft u, Heere, dat uw woord opengaat, dat we verstaan mogen wat de schriften ons zeggen en dat het ons leven ook raken mag. Schenk ons uw geest, dat dat woord ook doordringt tot in onze harten en daar zijn vernieuwende werk ook doet. We belijden u onze afhankelijkheid van u. We kunnen het niet maken, Heere, op de kansel niet en onder de kansel niet, dat harten opengaan. En we kunnen het niet maken als we u kennen mogen, dat de liefde tot u weer opnieuw ontvlamt. En we kunnen het niet maken dat als we op een verkeerde weg zijn, dat we dat ook inzien. Zo inzien dat we ons omkeren en bekeren tot u. Maar u kunt het. En daarom bidden we u, Heere, en daarom smeken we u, die immers alle macht hebt in de hemel en op de aarde. U bent ook bij machten om tot ons te spreken vanmiddag. En u belooft het toch ook in uw woord. Dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u zelf daar in het midden bent. En daarom bidden we u. Opent u dan, Heere, onze ogen. Want anders zien we het niet. Ook niet als de Heere Jezus Christus ons voor ogen geschilderd wordt. Als de koning van zijn kerk en de koning van deze wereld. Open, Heere, onze ogen. Opent u ook de mond van hem die u roept om uw woord te verkondigen. En wilt u geven dat uw woord klinken mag. tot uw eer en tot ons heil. En dat inderdaad de heerlijkheid en de gepastheid van de Heer Jezus Christus als koning geschilderd mag worden. En we ons aan die boodschap rijk mogen luisteren, arm als we zijn in onszelf. Wilt u onze aandacht gevangen houden, Heere? En wilt u ons richten op uw woord? Wilt u ons gewillig maken om dat woord van u te horen en te ontvangen en te gehoorzamen en te gaan de weg die u ons wijst? Geeft u ons liefde, Heere, tot u, tot uw woord, tot elkaar, tot de gemeente, tot uw dienst, tot de gekruisigde Heere Jezus Christus. En wilt u ons met die liefde geheel en al vervullen, zo dat er ook wat van de kerk uitgaat, ook voor de samenleving waar we in leven en al die verbanden waarin we ons in de komende week weer zullen begeven. Geef, Heere, dat uw woord ook dan zijn werk doet en dat er iets in ons leven mag doorwerken van uw koningschap. Toont u, Heere, uw heerschappij over ons leven en geeft u ons de gewilligheid, de bereidheid om ons onder die heerschappij en onder uw koningschap te stellen. En geef dat het bekend mag worden, ook in Veenendaal, dat er onderdanen zijn van koning Jezus Christus, wiens koninkrijk niet van deze wereld is, maar die toch regeert tot in eeuwigheid. We bidden u, Heere, ook vanmiddag in het bijzonder voor het Joodse volk, waar we vanmiddag ook in het bijzonder zullen horen hoe de Joden, althans die Joden die daar bij Pilatus aanwezig waren, u uw koningschap over deze wereld hebben ontzegd. Zou u het willen geven, Heere, dat de ogen van het Joodse volk mogen opengaan om te zien wie werkelijk de koning van deze wereld is, die ze zo vaak aanroepen. U tot eer en hen tot heil. We bidden u voor uw kerk in Nederland. En we belijden u onze schuld dat de kerk zo hopeloos verdeeld en verbrokkeld is. Zo zwak is door onze wereldgelijkvormigheid, doordat we ons laten meeslepen in de maalstroom van onze wereld. Heere, geeft u ons die genade, dat we eenvoudig, gehoorzaam aan uw woord, onze weg mogen gaan in deze wereld. Behoudt u ons dan ook bij uw woord. Bouwt u, Heere, en bewaart u uw kerk, ook in onze tijd en ook in West-Europa. En wilt u al diegenen die uw naam niet kennen, die menen dat de kerk alleen een ouderwets instituut is, de ogen openen voor wie u bent en dat u regeert, niet alleen in de eerste eeuw van onze jaartelling en niet alleen in de 16e eeuw, maar ook in de 21ste eeuw. En zou u velen willen leiden, Heere, uit de duisternis van het moderne heidendom tot het wonderlijke licht van uw genade, ook in onze tijd. Geef dan, Heere, dat wij geen barrières opwerpen daarbij, maar dat we dienstbaar mogen zijn aan die roeping, die zending, die u bij uw discipelen al meegaf, dat u ze zond als schapen te midden van de wolf. Heere, geef dat het zo mag zijn en geef ons de bereidheid om te getuigen van uw naam waar mogelijk en waar u dat geeft. En als het ons nog aanklaagt, Heere, dat wij wel in de kerk zijn, ook vanmiddag, maar nog altijd u de Heere niet kennen, nog altijd niet dat levende geloof kennen, dat aan u de Heere Christus verbindt en dat u lief heeft en hoopt op uw toekomst, op uw koninkrijk dat eens zeker komt, bekeer ons dan tot u. En wilt u geven dat bij allen die u kennen mogen de verwachting van uw toekomst levend mag zijn, want u komt toch eens om uw koninkrijk ten volle te vestigen, niet alleen in de hemel, maar ook op deze aarde. En voor deze aarde bidden we u dan ook, Heere. Zie naar haar om,
Zie om, bidden we u, naar al die mensen in nood, die honger lijden en dorst, die in armoede leven, die geen dak boven hun hoofd hebben, die de dokter niet betalen kunnen. We bidden u, Heere, ontferm u, waar er zoveel nood is, zo ver weg, maar ook zo dichtbij. Geef ons een open oog voor die nood en een open hart. Geef ons dat we bereid zullen zijn om te investeren van onze tijd en van de gaven waarmee u ons hebt begiftigd, om te dienen op de plaats waar u ons stelt. En we belijden u, Heere, onze traagheid daarin, onze gemakzucht, onze luiheid. En we bidden u, maakt u ons tot getrouwe dienaren van u, op de plek waar u ons stelt. Zegent u, Heere, de gezinnen in de gemeente. Wilt u geven dat kinderen mogen worden opgevoed tot de eer van uw naam? Ontfermt u zich over diegenen die zo graag de kinderzegen zouden willen ontvangen en tot nog toe niet ontvingen? U weet ervan. Ook als dat een kruis is dat we dagelijks voelen. U weet ervan. En onze ogen zijn op u, Heere. Geef dat het zo mag zijn in al onze noden, in al onze moeite, dat we het van u, de Heere, de levende God alleen, verwachten en niet van onszelf. Zo leggen we al deze dingen voor u neer, in het vertrouwen dat u die God bent die de gebeden hoort, zo noemt u zichzelf toch in uw woord. En we bidden, Heere, zou u het willen schenken, al die dingen die we u hebben gevraagd, maar niet onze wil. Uw wil geschieden. En geeft u, Heere, dat dat het opschrift mag zijn boven heel ons leven. Uw wil geschieden. Geprezen zij uw naam. U de koning van deze wereld. Die regeert. En die uw koningschap hebt getoond. Aan het kruis van Golgotha. Toen u een volk kocht. Uit alle geslacht en taal en volk en natie, om uw naam te loven, nu en tot in eeuwigheid. Hoor ons dan om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen we van het koningschap van de Heere, ook van de Heere Jezus Christus. Psalm 145, vers 2 en 5. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En wat er volgt in 145, 2 en 5.
Onze tekst voor vanmiddag, gemeente, vindt u in Johannes 19, de versen 14 en 15. Johannes 19, vers 14 en 15. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: ziet uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Straks na de prediking zingen we van Psalm 118, het 14e vers: gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, vers 14, na de prediking. Gemeente, zien en zien is twee. Wat de een ziet, hoeft de ander nog niet altijd te zien. Bijvoorbeeld, als twee mensen naar hetzelfde schilderij kijken, stelt u zich voor een kunstexpert en een leek. Ze zien hetzelfde schilderij, dezelfde verf, misschien wel op hetzelfde moment. En toch, ze zien het anders. Ze kijken er anders tegenaan, ze hebben er een andere visie op. Zien en zien is twee. Zo is het eigenlijk ook met de Heere Jezus Christus. Vanmiddag horen we hoe Pilatus al voor de tweede keer zegt: zie, en wijst op de Heere Jezus Christus. Zie uw koning. Zo wijst hij hem aan. Maar hoe zien we hem? Zien we hem wel? Misschien is er iemand in ons midden die zei: ja, nou gaat het alweer over zien. En vanochtend ging het er ook over. En de halve dienst ging het over zie, zie. Maar ik zag helemaal niks. Hoe zou ik de Heere Jezus Christus kunnen zien? Nou, probeer dan vanmiddag eens mee te kijken als Pilatus nogmaals wijst en zegt: zie uw koning. Dat schrijven we boven de prediking. Zie uw koning. En we letten in de eerste plaats op hoe Pilatus hem ziet. Vervolgens op hoe de Joden hem zien. Ten derde op hoe God hem ziet. En dan tenslotte ten vierde hoe wij hem zien. Zie uw koning. Hoe Pilatus, de Joden, God de Vader en wij hem zien. Vanochtend hebben we het gehoord, gemeente, hoe Pilatus de Heere Jezus tentoonstelde als de onteerde mens, alleen maar mens, om te onderstrepen dat hij politiek onschadelijk is gemaakt. Nooit zal Jezus nog een geloofwaardige koning zijn, zo is zijn eer naar beneden gehaald, nooit meer koning volgens de wetten van deze wereld. En als de menigte toch nog roept om zijn kruisiging, dan is de reactie van Pilatus: ja, maar hij is onschuldig. En dan zeggen de Joden datgene waar Pilatus van schrikt: hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Pilatus schrikt ervan. Hij schrikt van het geheel, omdat het een wending neemt die hij niet had gehoopt, misschien ook niet had verwacht. Maar hij schrikt ook van Gods zoon. Zou hij hier werkelijk met Gods zoon te maken hebben? En zouden al die raadselachtige antwoorden die de Heere Jezus in dat eerste gesprek met Pilatus gaf, daaruit verklaard kunnen worden? Dat hij inderdaad heel anders is dan andere mensen, dat hij de zoon van God is. En Pilatus gaat nogmaals naar binnen in het rechthuis om een gesprek met de Heere Jezus Christus te voeren. Het eerdere gesprek, dat had gedraaid om de vraag of de Heere Jezus ook koning was. En toen had de Heere Jezus het gezegd: hiertoe ben ik geboren en in de wereld gekomen, opdat ik van de waarheid getuigenis zou geven. Met andere woorden, hij is de ware, de echte koning. Niet zoals de koningen in deze wereld, waar maar al te vaak de leugen regeert. Daar weet Pilatus ook wel van.
Maar hij is de koning van de waarheid. Zou het ook waar zijn? En dat tweede gesprek, dat opent Pilatus met een heel open vraag. Van waar zijt gij? Waar komt u vandaan? Maar hij krijgt geen antwoord. Nou, dat steekt of niet? Als je een vraag stelt en je wordt genegeerd. Je krijgt totaal geen antwoord. Het steekt Pilatus ook. En hij spreekt de taal waarvan hij denkt dat die beschuldigde hem wel zal verstaan. En waarvan straks blijkt dat hij hem zelf ook verstaat. De taal van de macht en de taal van de drukmiddelen. Weet u niet dat ik macht heb? Macht om u los te laten en dan gaat u hier vandaan als een vrij man. En macht heb om u te kruisigen. En natuurlijk gebruikt Pilatus dat woord, waarvan ieder mens toen zou hebben gesidderd. Omdat ze wisten wat het was, omdat ze het hadden gezien. Kruisiging. De meest pijnlijke, de meest verachtelijke dood die er was. Maar de Heere Jezus blijkt niet onder de indruk te zijn. U zou geen macht hebben over mij als het u niet van boven gegeven was. Van boven. Dat betekent van God. Dat staat in de grondtekst. Dezelfde uitdrukking als die de Heere Jezus gebruikt in dat gesprek met Nicodemus. Als het gaat over de wedergeboorte. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Letterlijk staat er tenzij dat iemand van boven geboren wordt. Bij God vandaan. Eigenlijk geeft de Heere Jezus hier een antwoord op de vraag van Pilatus. Van waar zijt gij? Het eerste wat de Heere Jezus zegt is, Pilatus, je macht komt van boven. Hoe weet hij dat? Omdat hij zelf ook van boven komt, omdat hij van God komt. Dit is het antwoord. Waar komt hij vandaan? Hij komt van God. Hij is koning. En daarom is het ook helemaal waar wat Pilatus straks zegt. Hij is de koning der Joden. Hij is het. En natuurlijk als Pilatus dat zegt, dan doet hij dat om de Joden te plagen. Om ze te tarten. Jullie komen hier met de beschuldiging dat hij de koning der Joden zou zijn. Nou, dan zal hij ook de koning der Joden heten. Daar gaat jullie koning. Maar terwijl Pilatus dat doet om te tarten, is het wel de waarheid en is het de volle waarheid. Hij is de koning der Joden. En wellicht heeft Pilatus dat zelf ook wel ingezien. En is hij onder de indruk geraakt? Ja, dat kan toch niet anders. Als je zo dreigt met de kruisiging en iemand buigt nog niet mee, dan moet Pilatus van onder de indruk zijn geraakt, want hij is zelf iemand die als hij onder druk wordt gezet, wel meebuigt en wel dingen doet waarvan hij eigenlijk wel weet dat het niet kan, maar ja, je moet nou eenmaal wat, je bent politicus. Of je bent het niet. En je ziet wat er gebeurt. Pilatus, zeggen de Joden, als je hem niet veroordeelt, dan ben je niet langer de vriend van de keizer. Vriend van de keizer, dat was een eretitel die niet iedere bestuurder in die tijd kreeg. Pilatus had hem blijkbaar wel gekregen. Maar er was ook bekend dat als je die eretitel kreeg, en je viel dan in ongenade, of je maakte een misstap, je beschaamde het vertrouwen van de keizer, dan viel je ook diep. En dan bestond er een gereden kans dat het je leven kostte. De Joden zetten Pilatus onder druk. En Pilatus wist natuurlijk ook welke keizer er regeerde in Rome, keizer Tiberius, die bekend stond om zijn grilligheid en om zijn wreedheid. Pilatus kiest hij er voor zijn geld. Hij zwicht. En dat maakt hem toch tot een beetje een treurige figuur. Hij heet de machthebber te zijn. Maar eigenlijk is hij een speelbal van de machten. En de macht die hij probeert uit te oefenen over de Heer Jezus Christus, maakt totaal geen indruk. Maar het blijkt dat de Heer Jezus wel indruk heeft gemaakt op Pilatus. Want wat heeft Jezus gezegd? Degene die mij aan u heeft overgeleverd, die draagt de grootste schuld. En Pilatus, hij zet zich er ten volle voor in om de schuld helemaal af te wentelen op het volk van de Joden. Daarom is het dat als hij gaat zitten op de rechterstoel, de plek van waaraf de officiële vonnissen werden gelezen, in naam van de Romeinse regering, dat hij een heel merkwaardig vonnis geeft. Het vonnis is: hij is uw koning. Slim van Pilatus. Want nou laat hij het aan de Joden over om het finale oordeel uit te spreken. Wat er dan met hun koning moet gebeuren. En kan hij zijn handen ervan aftrekken? Als dit volk zijn eigen koning ter dood wil brengen. Wie is hij dan als Romeinse official om dat niet te doen? Zeker als het dan ook nog een koning is die wedijvert met de keizer. Pilatus, heel handig wentelt hij de schuld op de Joden. Maar intussen profiteert hij wel. Zagen we vanochtend ook al heel andere bedoelingen bij Pilatus. Maar hij profiteert. Zie uw koning. Ja, daar is hij. Die koning waar Zacharia al van had geprofeteerd. Zie, uw koning komt, zachtmoedig en rijdend op een ezel. Dat wil zeggen, zonder uiterlijk vertoon. Koningen reden niet op ezels. Een ezel, dat was de fiets van die dagen. Dat was het vervoermiddel voor alle man. Nou, daarop rijdt een koning niet. Wij zouden het wat vinden als de koningin zich per fiets zou voortbewegen voor een officieel bezoek. Nee, dat komt niet voor. Maar deze koning is de koning die in alle eenvoud komt, die je niet direct herkent als koning, maar die wel de koning is der Joden. Hier is hij. Johannes had hem al aangewezen. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hier is hij, de koning, als het paaslam. Het paaslam. Ja, daarop vestigt Johannes in het bijzonder de aandacht in deze tekst. Dat is niet direct eraan af te zien misschien. Maar Johannes geeft heel nauwkeurig de datum en de tijd. Het was de voorbereiding van het paascha. Dat wil zeggen, de voorbereiding op een dubbel heilige dag. De voorbereiding de vrijdag voor het paascha dat op een sabbat viel, dus dubbel heilig, sabbat en paascha. En de zesde uren, dat is het middaguur. Wat gebeurde er op het middaguur op de dag voor het paasfeest? Dat was het moment waarop de priesters in de tempel begonnen om de paaslammeren te slachten. En precies op dat moment dat de voorbereiding begint voor het paasfeest, zegt Pilatus: zie, uw koning. Uw koning. Het lam. Het paaslam van God. Dit lam is ook de koning der Joden. Zo leidt de Heer nou alle dingen, gemeente. Terwijl Pilatus daar heel andere bedoelingen mee heeft en zijn eigen agenda volgt en eigenlijk alleen uit is op lijfsbehoud, weeft de Heere daardoorheen de draad van zijn leiding. En stelt hij daar zijn zoon voor het volk van de Joden als het lam en als de koning. Zie uw koning. Maar wat vreselijk is dit uiteindelijk voor Pilatus. Het lijkt alsof hij zich er heel handig heeft uitgedraaid. Alsof hij goed heeft gemanoeuvreerd met de beschikbare middelen. Maar wat is nou uiteindelijk wat er van Pilatus overblijft? dat hij de Heere Jezus als koning erkent, maar niet als zijn koning erkent. De koning van de anderen. Uw koning. Niet mijn koning. Pilatus strekt zijn handen af niet alleen van het vonnis, maar ook van de Heere Jezus Christus als koning. En dat is daarom zo erg voor Pilatus. Omdat hij ook eens voor de rechterstoel van Christus moest verschijnen. En er waren de rollen omgekeerd. Geen onrechtvaardige rechter, maar een rechtvaardige rechter. Geen onschuldige die werd beklaagd, maar een door en door schuldige. Vreselijk is dat. En vreselijk is dat voor ons, als wij zijn zoals Pilatus. Begrijpt u me goed, Pilatus had een unieke positie die wij niet kunnen innemen. Maar ook bij ons kan het voorkomen dat we wel een beetje in enige mate erkennen dat de Heere Jezus Christus koning is. Maar dat we hem niet erkennen als onze koning. Dat we in de kerk zitten zoals we dat doen vanmiddag. En dat we het erover eens zijn met elkaar. Ja, de Heere Jezus Christus is koning. Hij regeert over heel deze wereld. Maar dat we ons leven weghouden bij zijn koningschap. Dat we uiteindelijk toch niet willen dat hij koning over ons zal zijn. Omdat ons dat ons hele leven kost. Ons hele leven kost. Is dat geen gevaar, juist in de kerk? Dat je hem nog wel kunt aanwijzen ook. Ja, dat komt op mij af. Dat je hem kunt aanwijzen. De koning. Maar de vraag is, is hij ook mijn koning? Is hij ook uw koning? Stelt u zich onder zijn koningsheerschappij? Of blijft u op een afstand staan? Net als Pilatus. En net als de Joden, dat is het tweede dat we zien. Ze zijn verblind. Hun koning wordt er aangewezen. Precies op dat cruciale moment. Het middaguur van de voorbereiding voor het Pascha. En ze zien het niet. En straks staat het voor hun ogen opgeschreven, boven het kruis. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. In de wereldtalen van die tijd. Hebreeuws, de taal van de godsdienst. Grieks, de taal van de wetenschap. Latijn, de taal van het openbaar bestuur. Uw koning. Zouden ze nou geen moment hebben gedacht? En wat nou als het waar is? Wat nou als hij echt de koning is? Als hij echt de Messias is? Dan kan deze koning toch niet zonder onderdanen zijn. En dan moeten we hem toch te voet vallen en erkennen voor wie hij is. De koning der Joden, onze koning. Maar als die gedachte al is opgekomen, gemeente, dan wordt ze overschreeuwd. Letterlijk. Neem weg, kruis hem. Kruis hem. En in de grondtekst is duidelijker te zien dan in onze vertaling dat het er nog steviger aan toe gaat dan die eerste keer dat ze riepen kruis hem. U kunt het zien als u in uw Bijbel kijkt bij vers 6. Dan ziet u de eerste keer dat ze riepen, dat was na de eerste keer dat Pilatus hem aanwees, zie de mens. En dan staat er dat ze riepen kruis hem en dan staat dat hem schuin gedrukt. Dat staat er dus niet in de grondtekst. Ze riepen alleen kruis, kruis, kruisig, kruisig. Maar nu de tweede keer, als Pilatus hem weer aanwijst, zie uw koning, dan zeggen ze met alle nadruk kruisig hem. Dan staat dat er wel in de grondtekst. Kruisig hem. Op wie slaat dat terug, dat hem? Op koning. Kruisig onze koning. Kruisig En ze zeggen erbij, wij hebben geen koning, dan alleen de keizer. Hoe krijgen ze het over hun lippen? Die keizer die ze haten, die keizer van wie ze niet wilden dat hij over hen zou regeren, want ze wilden vrij zijn, ze wilden een Joodse staat, ze wilden af van de Romeinen, maar hier verklaren ze zich tot onderdanen, trouwe onderdanen van de keizer. Is dat logisch? Nou, dat is de logica van de haat. Daar kun je blijkbaar zo verblind van worden. Dat die tegenstand tegenover die ander opeens niet zo heel erg meer is. We erkennen de keizer. De keizer is onze enige koning. En zo moet de Heere Jezus de rebellendood sterven, om aan heel de wereld te tonen hoe trouw de Joden zijn aan de keizer van Rome. Maar het is nog meer dan haat. Het is afval van God. Want die Romeinse keizer liet zich als een god vereren. En hij wordt erkend door Joden die leven onder het gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat zijn geen onwetende mensen geweest, want er staat specifiek dat de overpriesters dit riepen. De godsdienstige leiders van het volk. Die ook Jesaja 26 wel kende. Maar staat: Heere onze God, andere heren hebben over ons geheerst, doch door u alleen gedenken wij uw naam. En dat ligt. Hoe krijg je het over je lippen als overpriester? Wij hebben geen koning dan de keizer. Als vrome Joden baden ze dagelijks het zogenaamde 18-gebed. De 11e bede daarvan luidt: regeert u over ons, u alleen. Dat vloekt er toch mee, dat past toch niet bij elkaar? Straks gaan ze het Pascha vieren. En ze zijn zo vroom dat ze zich niet willen verontreinigen, ze willen niet het rechthuis ingaan, want dan worden ze onrein. Straks gaan ze het Pascha vieren. En die paasliturgie, althans een paasliturgie van vlak daarna, die waarschijnlijk toen ook al wel werd gebruikt, die wordt afgesloten met de tekst: van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Naast u hebben wij geen koning, verlosser of redder, geen bevrijder, losser en helper. Niemand die erbarmen toont in enige tijd van angst en pijn. Wij hebben geen koning dan gij alleen. Zullen ze straks keurig opzeggen aan het eind van de paasliturgie. Pasen, wat voor feest was dat ook weer? Het feest van de bevrijding van Israël uit de vreemde machten. Het feest van de bevrijding uit de macht van Farao uit Egypte. Had de Heere zijn volk geleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Israël is vrij van de machten, want de Heere is koning. Hoe kunnen ze dat feest vieren? Als we hier zeggen, wij hebben maar één koning en dat is de keizer van Rome, dat is de farao van die tijd. Dit zijn Israëlieten die helemaal niet bevrijd willen worden. Ze willen blijven in de slavernij. Ze verklaren zich tot trouwe onderdanen van de farao van hun tijd, de keizer van Rome. Liever de slavernij van de zonde dan de vrijheid onder hun eigen koning. Hoe blind kun je zijn? We weten uit Joodse bronnen dat vanaf het 6e uur op deze dag het huis gereinigd moest zijn van de zuurdeesem. Die moest weg, hè, voor het paasfeest. En dan kon het paaslam worden gegeten daarna. Maar weet u wat deze Joden doen? Ze doen het paaslam weg. En ze houden de zuurdesem in huis. Ze keren precies alles om. Ze kiezen niet voor de vrijheid, maar ze kiezen voor de onderdrukking en voor de gebondenheid. Hoe blind kun je zijn? Zelfs als het straks boven zijn hoofd geschreven staat, zien ze het nog niet. En zijn ze blij dat ze straks in alle reinheid het paasfeest kunnen vieren. Dat zijn nou godsdienstige vormen zonder enige inhoud, gemeente. Godsdienstige vormen die vloeken met de inhoud. Wij hebben geen koning dan de keizer. En je ziet het vaker in de leidersgeschiedenis, dat mensen die elkaars tegenstanders waren, elkaar plotseling weten te vinden in de vijandschap jegens de heren, Herodes en Pilatus. Werden vrienden door deze zaak. Maar goed, dat zijn nog mensen van wie je kunt zeggen, het zijn heidenen. En dan kun je nog zeggen met Psalm 2, wat bezielt de volken toch? Maar hier moeten we zeggen, wat bezielt Israël toch? De gemeente, hoe is het met ons? We hebben ook onze godsdienstige vormen. We zitten in de kerk voor de tweede keer vandaag. We doen serieus mee en we zijn erbij en we vinden het belangrijk en we houden de zondag in ere. En we doen al die dingen die verwacht mogen worden van iemand die de Heere wil dienen en vrezen. Maar zit er ook een hart in? Zit er ook een hart in? En dat is eigenlijk dezelfde vraag als de vraag: erkent u Jezus Christus als koning? Want zo niet. Dan zijn al die godsdienstige vormen even zoveel manieren om ons geweten te sussen en om onze verblinding in stand te houden, want we hebben toch een godsdienst, dat hadden deze mensen ook. De overpriesters, ze kenden de Bijbel praktisch uit hun hoofd. Maar je zou zeggen, zie je het nou niet? Het is voor je ogen te zien. Ze zagen het niet. Ze waren verblind. Zijn wij dat misschien ook? Dat we niet willen dat Hij koning is over ons leven. Hoe dat kan? Nou, dan kun je aan de ene kant bidden om bekering. En aan de andere kant stilletjes hopen dat de Heer dat vandaag nog niet geeft. Dan kun je aan de ene kant bidden, Heer, maakt u me gewillig om te gaan in de weg van uw geboden. Terwijl je in je achterhoofd al wel weet, behalve dat ene gebod. Want daar wil ik mijn eigen gang kunnen gaan. Dan erken je de Heer niet als koning. Je zit in de kerk. En dan zou je toch zeggen, dan moet toch de Heer Jezus Christus je koning zijn. Maar morgen op het werk, misschien diezelfde verblinding die we hier zien. Als het zo helder is wat de Heer van je vraagt. En je ziet het niet, omdat je, en dat zit er uiteindelijk altijd achter, omdat je het niet wilt zien. Omdat je niet wilt dat Hij koning is over je leven. En wat is het dan nodig, gemeente, dat we eerlijk al onze godsdienstige vormen eerlijk tegen het licht houden? En ons afvragen, doe ik dat nou omdat het traditie is? Omdat ik me er goed bij voel? Omdat het mijn geweten sust? Omdat ik denk dat ik op die manier naar de hemel ga? Of doe ik het omdat Jezus Christus koning is over mijn leven? Een waarschuwend voorbeeld. De Joden in deze tekst. En tegelijkertijd ook een aansporing om voor Israël te bidden. De apostel Paulus schrijft dat ze het Oude Testament lezen als onder een deksel. Ze zien het niet. Als je die Joodse gebeden leest en je laat het op je inwerken, dan zeg je, zie je nou niet over wie dit gaat? En voor het grootste deel ziet Israël het niet. En als de Heere ons die genade gaf dat wij het wel zien en erbij leven, bidden we dan ook voor Israël. Ten derde. Hoe ziet God de Heere Jezus hier? Hij ziet hem zoals hij is. De koning van zijn volk. Een koning die de pers alleen treedt. Een koning die daarin koninklijk is dat hij intreedt voor zijn volk. Dat deed hij al in Gethsemane. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Kijk, dat is koninklijk. Dat is niet iemand die koning heet en die eigenlijk meer een profiteur is. Maar dit is een koning die tegelijkertijd een herder is. Die zijn leven geeft voor de schapen. Hier zien we de koning. Hoe ziet God hem? Ook als het volmaakte paaslam. Ik wees u al op die heel precieze datering en de vermelding van de tijd die Johannes geeft. Zie uw koning, maar ook zie het lam van God. Hier is het volmaakte paaslam. Daarvan lezen we dat er geen gebrek aan mocht zijn. Helemaal niets. Nu, hier is dat paaslam. Geen enkel mens kan betalen voor zijn eigen zonde, laat staan voor de zonde van een ander. Maar hier is het lam van God, onschuldig, die volkomen kan betalen voor de zonde van zijn volk, geheel en al rein. Pilatus heeft het 3 keer gezegd, hij is onschuldig. En Herodes heeft hem onschuldig verklaard. Elke rechter die zich over hem heeft uitgesproken, heeft hem onschuldig verklaard. Hij is het reine paaslam. Niemand vindt enige schuld in hem. Niemand vindt enig gebrek in hem. Hij is volmaakt. En straks, als de soldaten komen om de benen te breken van de gekruisigden, dan vermeldt juist de evangelist Johannes dat ze zijn benen niet braken, opdat de schrift vervuld zou worden. Geen been van hem zal verbroken worden. Het voorschrift voor het paaslam. Hij is het paaslam. Zo ziet God hem. Wat betekent dat? Dat al diegenen die schuilen achter zijn bloed, zoals Israël in het Oude Testament kon schuilen achter het bloed van het paaslam, dat al diegenen veilig zijn. Want God accepteert dit offer. Dit enige offer dat tot in eeuwigheid volmaakt is. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zo ziet God hem. En is het niet koninklijk zoals hij daar staat? Er zijn nog geen onderdanen bij. Want die zijn allemaal gevlucht. En de vertegenwoordigers van zijn volk, ze erkennen hem niet. En toch houdt hij vol. Al is hij op dit moment ook helemaal alleen. Hij houdt vol. Gemeente, hier zien we er iets van. Wat een rijkdom het is dat het nou echt genade is. Wie vroeg er om het offer van de Heere Jezus Christus? Niemand. Niemand, al hadden ze het alle nodig, maar al vraagt niemand erom. Hij geeft zichzelf als het volmaakte paaslam, tot aan het kruis. Het gaat helemaal van hem uit. En hij zal zelf zijn onderdanen bijeenbrengen. Zie uw koning, zo ziet God hem als het paaslam en als de volmaakte borg. Hij draagt de zonden van zijn volk weg. Helemaal weg. Zodat wie bij hem schuilt veilig is voor de tijd en voor de eeuwigheid, voor altijd. Wie achter zijn bloed schuilt, die is vrij van de complete schuld van de zonde. En die zal nooit meer uit zijn hand vallen. Zo ziet God hem. En nou ten vierde, ten slotte, hoe zien wij hem? Zie uw koning. Kijken we naar hem zoals Pilatus naar hem keek? Zien we iets van zijn bijzondere macht, maar gaat het ons vooral om het handhaven van onszelf? Daar ging het Pilatus om. Gaat het ons daarom? Als het me maar niet wat kost, als het me maar niet mijn leven kost. Ja, dat kost het wel als je deze koning wilt erkennen, wilt dienen, wilt volgen. Dan kost het je alles. Kijkt u nog als Pilatus naar hem? Of kijkt u misschien naar hem zoals de Joden deden, die hem als koning afwezen? Ik wil het niet. Ik wil wel mijn godsdienstige vormen. En dan weet ik precies wat er mag en wat er niet mag, wat er kan en wat er niet kan. Maar ik wil hem niet als koning. Of hebt u hem gezien zoals hij is? Zoals God hem ook ziet. Als de koning en het paaslam. Dan is je verblinding weg. En dan zie je het. Mijn hele kerkgang en al mijn gebeden en al die keren dat ik de Bijbel open doe. Het heeft geen waarde als hij geen koning is over mijn leven. En je ziet hem als het paaslam. Doet u dat ook? Heeft dat voor u waarde? Dat hij reinigt van alle zonden. Omdat u zonden hebt. En omdat u daarvan verlost wilt worden. Zie dan op hem. De apostel Paulus schrijft: ons paaslam is voor ons geslacht. Zie op hem. Eén blik op hem, zoals de Israëliet die keek naar de verhoogde koperen slang in de woestijn. En je bent rein en je bent genezen en de levende God ziet je alsof je nooit één zonde had gedaan. Als was je zo rein als de Heer Jezus Christus rein is. Want dan worden al mijn zonden aan het kruishout genageld. En gaan al mijn zonden de dood in en ga ik vrij uit in Gods gericht, omdat mijn koning voor mij heeft betaald. Nou zeker, dan kunnen er wel allerlei stemmen van binnen zijn die zeggen: dacht je dat nou echt? Dacht je nou echt dat hij jouw koning zou willen zijn? Misschien voor een ander, maar voor jou? Daar ben je toch niet goed genoeg voor? En daar ben je toch niet ijverig genoeg voor en niet serieus genoeg voor. Dacht je dat nou echt? Gemeente, van wie is hij de koning? Van een volk dat naar hem niet vroeg. Van mensen die van zichzelf blind zijn. Maar van wie de ogen open gingen. En die het zeggen zoals het later in de opstandingsgeschiedenissen staat: mijn koning. Mijn God, mijn Heere en mijn God. Ziet u hem zo vanmiddag? De Heere Jezus Christus. Met zijn wonden. Vindt u in zijn wonden genezing? De Heere Jezus Christus die daar staat als een geslagen mens. Maar ziet u in hem de koning? Mijn koning. Kun je toch niet anders dan hem liefhebben. En hem te voet vallen. Heere, u bent het waard om te ontvangen. De lof en de eer en de aanbidding. Ja, zegt iemand, en toch, ik vraag het me af, zou hij ook mijn koning zijn? Zou hij dat nou zijn? Want ik herken het zo, als ik zo hoor over de Heere Jezus Christus, dan zie ik dat hij koning is. En dan zie ik wel iets van dat bloed van hem dat reinigt van alle zonden. Maar reinigt het nou ook mijn zonde? En dan blijft mijn hart zo koud. En dan blijft het zo donker voor me. En dan denk ik, ja, misschien ben ik wel zo iemand die zo helemaal verblind is. Ik kan geen hand voor ogen zien. Dan hebt u licht nodig. Maar deze koning maakt het ook licht. Want hij is de koning van het licht. En hij heeft de duisternis overwonnen toen hij in de diepste duisternis was die deze aarde ooit heeft gezien. Tijdens die 3 uur op Golgotha. Toen heeft hij de duisternis overwonnen. Opdat hij het licht zou maken. Ja, zegt iemand, nou kunt u het nog 1000 keer zeggen dat ik moet zien, maar ik zie helemaal niks. Ik ben blind. Zou de Heer niet bij machten zijn om blinden ziende te maken? Ook geestelijk blinden ziende te maken. Door zijn woord. Het punt is, gemeente, hij wordt u vanmiddag aangewezen. Zie uw koning. Kijkt u dan ook naar hem? En als u naar hem kijkt, ziet u hem dan ook als uw koning? En dan mag het u worden verkondigd vanmiddag. Dat ook al was u nog een vijand tot vanmiddag aan toe. Een tegenstander van hem en iemand die niet wilde buigen onder zijn macht en majesteit. Er is bij hem plaats. Zelfs voor mensen die vijanden waren. Zelfs voor de grootste tegenstanders. Zie uw koning. Echoot het dan in uw hart. Ja, mijn koning. Ja, mijn God. U zal ik loven. Dan stempelt dat toch ook je leven. Dat je een koning dient die anders is dan de koningen van deze tijd. Of dient u de keizer liever? Ja, er zijn keizers in soorten in onze tijd. Je kunt de keizer dienen van het geld, de mammon, en de keizer van de ambitie, de eer, het genot, noemt u het allemaal maar op. Keizers genoeg. Maar er is maar 1 volmaakte koning, maar 1 volmaakt paaslam. Zie op hem. En als je hem ziet, dan geef je al die koningen en keizers van deze wereld prijs voor de dienst van deze Heer Jezus Christus. Dan kun je niet te zondig zijn voor hem, want zijn bloed reinigt van alle zonden. En dan kom je erachter wat een verzet er nog leefde in je hart. Had je misschien van jezelf nooit gedacht. Maar dat het leefde in je hart, dat je eigenlijk zegt, ja, ik wil die koning niet. Staak dat verzet alsjeblieft vanmiddag. En zie zijn schoonheid. En zeg het, Heere, u bent mijn God. U zal ik loven. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Heere, koning en paaslam tegelijk, tot u naderende, nadat we uw woord hebben gehoord. En allereerst prijzen we uw naam, Heere, en danken we u, dat u zo de weg wilde gaan. En dat u zichzelf volkomen over had voor vijanden, om hem met u te verzoenen. En we bidden, Heere, geef dat uw koningsmacht blijkt in onze levens, doordat we ons aan u gewonnen geven, doordat u heerschappij voert in ons leven en in alle onderdelen daarvan. Geeft u ons dan, Heere, die genade ook in de komende week, dat we leven mogen als onderdanen van uw koninkrijk. En als dat nog anders is, Heere, ontdekt u ons daar dan aan. En geeft u dat we wegvluchten met de koningen en keizers die ons leven proberen te beheersen. En dat ook daadwerkelijk doen. Tot u de levende God. Zegent u zo, Heere, uw woord. Wilt u met ons zijn in de week die we zijn ingegaan? Geeft u al wat nodig is voor ons werk, voor de taken in ons gezin, voor als we naar school gaan, wat onze taak ook is. En wilt u geven, Heere, dat de komende week er een mag zijn waarin we leven dicht bij u, in afhankelijkheid van u, onder uw heerschappij. Hoort u ons gebed, bidden we u, in de wegneming van onze zonden, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, en daarna zingen we onze slotzang uit Psalm 148, het vijfde vers. Looft, looft met ware erkentenis zijn naam die hoog verheven is. 148 vers 5, na de inzameling van de gaven. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.